Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hier de paar aanwezigen in de kerk en de rest die thuis via de online deze kerkdienst volgt. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Het is vandaag de eerste zondag van het nieuwe jaar. En namens de kerkenraad wens ik jullie een gelukkig en gezond nieuw jaar toe. Wat de toekomst brengen mogen, wij weten het niet, God wel. En daarom staan we in deze dienst stil en daarbij vragen we of God ons een gezegend nieuw jaar wil geven. Deze dienst wordt geleid door dominee Jan Rozemuller. Als afkondiging heb ik nog dat binnengekomen is met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt ene met Til. Sietske Riemersma, ze woont aan de Buitenzengel 17 en is ingedeeld in wijk 5. En vanaf deze kant wensen we Sietske een fijne tijd toe in onze kerkelijke gemeente. Vanmiddag is er geen regiodienst en ook resonatiedienst gaat niet door. En verder is de collecte voor de kerk en wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Ook van mijn kant een heel goed en gezegend nieuwjaar gewenst. En we staan stil vanochtend bij het thema wat vanuit de Bijbel naar ons toekomt. Zonder God wil ik niet verder. Ik hoop dat we dat allemaal zeggen aan het begin van een nieuw jaar. Zonder God wil ik niet verder. Maar het is best een goede vraag om over na te denken van waarom wil ik eigenlijk niet zonder God verder? Wat is nou datgene wat maakt dat ik zo graag met God verder wil? Nou, dat is een vraag die vanuit Exodus 33 naar ons toe komt. We zullen zo meteen ons eerste lied gaan zingen. Dat is het lied Dank u voor deze nieuwe morgen die we ook vandaag weer krijgen. En dat is het lied wat we zo meteen naar Votum en Zegen zullen gaan beluisteren, wellicht zingen. We zullen nu belijden dat we ons afhankelijk weten van God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die eeuwig trouw is, nooit loslaat waaraan hij is begonnen. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
In het leven.
Hij wijst ons de weg door zijn geboden aan ons te geven. We zullen gaan luisteren nu naar de geboden van de Heer en daarna zingen of luisteren naar Psalm 119, vers 40 en 66.
Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Zullen we samen gaan bidden? Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat wij nu op deze eerste zondag van het nieuwe jaar weer u mogen ontmoeten. En mogen weten dat u met ons wilt meegaan. Op een bepaalde manier is dat voor ons vanzelfsprekend. Gelukkig is het vanzelfsprekend dat we dat weten. Ja, ook het nieuwe jaar gaan we met God. Maar tegelijk is dat een wonder dat u met ons wilt meegaan. Omdat u een grote en heilige God bent en wij maar kleine en ook zondige mensen zijn, mensen met zonde. Dank u wel dat u toch de God bent die met ons meegaat. Ons helpt, ons kracht geeft, er voor ons bent. Dat hebben we te danken aan de Heer Jezus die onze redder is. En daar willen we nu ook u weer voor dank zeggen. Voor wat u ons in de Heer Jezus hebt gegeven. Dat is van zo'n onschatbare waarde. Dat Hij, uw Zoon, voor ons is gekomen. Dat Hij onze Heer en Middelaar is. Heere God, dank u wel daarvoor. Dat we dankzij Hem het mogen zeggen. Het nieuwe jaar gaan we met u in. En als we daarover nadenken in deze dienst, wat dat betekent, wil ons dan zegenen. Laat ons weer des te meer onze rijkdom beseffen dat we met u mogen gaan. Geef dat dat bij ons binnenkomt en geef daarom dat uw Heilige Geest in ons hart is, ons geloof versterkt. Heere God, zegent u ons, we bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ja, ik wil eerst even nog iets tegen de kinderen zeggen. Ik wil jullie even iets vertellen, jongens en meisjes, over Daan. Daan die ging op een gegeven moment naar school. Het was net Sinterklaas geweest en iedereen mocht vertellen natuurlijk van, nou, wat heb jij gekregen voor Sinterklaas? En Daan die vertelde, ja, ik heb een racebaan gekregen. En een hele coole racebaan met 3 loopings. Hè, dat is dat die over de kop gaat, die racebaan. Oh, gaaf ding. En je zag de andere kinderen, vooral de jongens, kijken van, wauw, dat is wel gaaf. En toen was de school afgelopen en er kwamen ineens allemaal kinderen bij Daan en die zeiden van, mag ik met jou spelen? Nou, en een van die kinderen die ging spelen en die ging met Daan spelen, natuurlijk met die racebaan. En zo ging het een hele poos en steeds maar wouden mensen bij Daan spelen. En op een gegeven moment werd Daan daar een beetje verdrietig van. Ja, niet dat ze met hem wouden spelen, maar hij ging op een gegeven moment even praten met zijn moeder en hij zei, mama, weet je wat ik denk? Ik denk eigenlijk dat die mensen, dat die kinderen allemaal met mij willen spelen omdat ik een racebaan heb. En wat vind je daarvan? Zei mama. Nou, dat vind ik niet zo leuk. Want ik wil graag dat ze willen spelen met mij. Omdat ze graag met mij willen spelen en niet omdat ze met die racebaan willen spelen. Het gaat ze niet om mij, het gaat ze om die racebaan. Ja, dat snap ik wel, zei mama. Dat is ook niet leuk. Dat ze alleen maar met je willen spelen om een racebaan en niet om jou. En nou, daarna heeft Daan ook een poosje af en toe eens gezegd van, nou, vandaag maar even een keertje niet. Waarom vertel ik dit aan jullie? Omdat het zo eigenlijk met God ook is. God wil niet dat we in hem geloven omdat hij geweldige dingen heeft te geven aan ons. Dat heeft hij wel. En daar moet het ons niet om gaan. En je moet niet zeggen van, ik geloof in God, weet je waarom? Omdat ik later in de hemel kom. Want dan gaat het je niet om God zelf, dat je God geweldig vindt. Maar dan gaat het je om dat je later in de hemel komt. Dat alleen maar, hè? God kan je niet zoveel schelen, maar de hemel, dat wil je wel. Of je zegt van, ja, ik geloof in God, want dan zorgt hij elke dag voor mij. En dan geeft hij mij eten en drinken en weet ik het wat allemaal meer. Dan zegt God ook tegen ons, ja, maar ik wil niet dat je in mij gelooft om wat ik je geef, maar dat het je gaat om mijzelf. Nou, en dat is waar we in de preek vandaag over nadenken. God gaat met ons mee het nieuwe jaar in. Maar het moet ons er toch niet om gaan dat hij ons heel veel dingen geeft. Maar we geloven in hem om hemzelf. Omdat we hem zo goed en mooi en geweldig vinden. Nou, dat is wat ik met jullie wilde delen, waar het in de preek in het kort over gaat. Daarover gaan we nu lezen. Zullen we uit de Bijbel gaan lezen, Exodus 33, vers 1 tot 17. En Joran zal dat met ons lezen.
De nieuwe stenen platen. De Heer zei tegen Mozes: vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid en ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal een engel voor je uitsturen en ik zal de Canaanieten, de Amorieten, Hethieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee, want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. Toen het volk deze onheilstijding hoorde, ging het in rouw. Niemand deed de sieraden om. De Heer had Mozes namelijk opgedragen tegen de Israëlieten te zeggen: jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik jullie ook maar één ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden. Doe daarom je sieraden af. Dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen. Vanaf de dag dat ze de Horeb verlieten, droegen de Israëlieten daarom geen sieraden. Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer en bleef deze bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes: wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, naar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun. Maar zijn jonge dienaar Jozua verliet de tent niet. Mozes zei tegen de Heer: u daagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen in uw volk zijn. De Heer antwoordde: moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes: ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.
Ja, aan het begin van dit jaar stellen we onszelf de vraag die God aan Mozes stelde: moet God meegaan? Willen wij graag dat God meegaat het nieuwe jaar in? En misschien vind je dat een onnodige vraag om te stellen. Ja, natuurlijk wil ik dat, dat God meegaat het nieuwe jaar in. Ik ga niet voor niks nu ook weer deze kerkdienst volgen. Oké, maar waarom dan? Waarom wil je zo graag dat God meegaat? Is dat om hemzelf of vanwege dingen die hij geeft? Hè? Waar het net ook al even over ging in het kindermoment. Het zou kunnen dat je denkt van: nou, maakt dat nou zoveel uit? En in dat gedeelte wat we net lazen, zie je dat het wel uitmaakt. En we kunnen het ons ook wel voorstellen. Hè, dat God graag wil dat we om hemzelf willen geloven en niet om wat hij allemaal geeft. En stel je voor, jij hebt verschillende vrienden, een hele vriendenclub. Maar je denkt van, waarom zijn die allemaal bevriend met mij? Ze vragen me elke keer om te klussen. Jij bent heel handig, jij kunt heel goed klussen. En de een vraagt van, nou, wil jij me hiermee helpen? Want ik wil een dakkapel en een ander wil een uitbouw. En elke keer vragen ze jou, wil je mij helpen? En op een gegeven moment denk je, ja, zijn ze nou bevriend met mij om mijzelf omdat ik zo handig ben? Nou, bij kinderen heb je dat ook wel eens. Dat kwam net al bij het kindermoment naar voren. Je hebt iets heel moois gekregen en ineens wil iedereen met je spelen. Dat wil je niet. Je wil niet dat mensen bevriend met jou zijn of met jou omgaan om allemaal dingen die je hebt of kunt. En zeker in een liefdesrelatie natuurlijk niet. Je wilt niet dat iemand verliefd op jou wordt omdat jij toevallig een paar hebt met veel geld. Dan gaat het niet om jouzelf. En zo is het ook met God. Hij wil niet dat we in hem geloven vanwege de dingen die hij ons geeft. Bijvoorbeeld om later in de hemel te komen. Maar hij wil dat je in hem gelooft om hemzelf. Daarover gaat het in Exodus 33. Ja, we zitten aan de tijd van Mozes. Ze zijn bij de berg Sinaï. En het is al heel snel ontzettend misgegaan. Ze hadden een gouden kalf gemaakt. Ze hadden gedanst voor dat gouden kalf. En God had ze nog net de 10 geboden gegeven. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Nou ja. Dat ging dus meteen goed fout. Wat was daar zo erg aan dat gouden kalf? Dat wordt ons uitgelegd in Psalm 106. Daar wordt ook teruggegrepen op deze gebeurtenis. En dan wordt daar dit commentaar op gegeven. God hun eer ruilden ze in voor een rund dat gras eet. Ze ruilden God in. Ze hadden God niet meer zo heel erg nodig, want ze hadden iets anders ervoor in de plaats. En je kunt je afvragen of dat in onze wereld, in ons land ook niet veel gebeurd is. Dat God niet meer nodig was, want er kwam van alles voor in de plaats. En is dat niet soms bij ons ook een beetje zo? Want wij hebben bijna allemaal wel een diepvries die vol zit. En mocht die niet vol zitten, dan is daar de supermarkt. En als we ziek zijn, ga je naar de dokter of naar de apotheek. Op je oude dag, dan heb je je AOW en eventueel een aanvullend pensioen. Dus ja, waarvoor heb je God dan nog nodig? Hebben wij niet op allerlei terreinen toch een beetje God ingeruild voor wat anders? Hebben we niet een hele verzameling gouden kalfjes in feite? De Israëlieten hadden God ingeruild voor een metalen beeld. En daardoor was de verhouding met God onder spanning komen te staan. En je kan je voorstellen dat God boos, verdrietig reageert op dat ze met dat gouden kalf bezig gaan. En je kan het vergelijken met een huwelijk waarbij de man vreemd is gegaan. Als die man vreemd is gegaan, dan is dat huwelijk natuurlijk goed kapot. En dan is het niet zo vanzelfsprekend dat je dan nog verder met elkaar kan. En iedereen snapt dat wel als die vrouw dan zegt van, nou, ga jij maar eens even weg of ik ga weg. Want ja, er is ook wel veel kapot gegaan, er is afstand ontstaan. En zo is het ook in de relatie tussen God en zijn volk. Als ze dat gouden kalf gaan aanbidden, dan is er afstand ontstaan tussen God en de mensen. En die spanning, dat proef je hier, die blijft er ook een hele tijd zitten. Dat zie je ook een beetje aan die tent, die ontmoetingstent. Mozes moet ergens buiten het legerkamp een ontmoetingstent neerzetten, waar God ontmoet kan worden. Maar de enige die God ontmoet op dat moment nog is Mozes. Die gaat elke keer vanuit het legerkamp naar die ontmoetingstent, verder buiten het kamp. En de andere mensen, als Mozes daarheen gaat, dan lees je die andere mensen die kijken hem dan na. Oh, Mozes gaat God ontmoeten. Maar zelf mogen ze niet meer dichtbij komen. Er is afstand tussen God en zijn volk. Ja, en hoe moet dat dan verder? Nou, God vertelt aan Mozes hoe hij het verder voor zich ziet. Hij zegt, en Mozes, jullie moeten nou maar zonder mij verder gaan. Ik ga jullie het beloofde land wel geven, jawel, maar doe het maar verder zonder mij. Er zit iets moois in wat hij zegt, namelijk dat beloofde land, ik heb het jullie beloofd, ik heb het al aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd. En wat ik beloofd heb, dat doe ik. Dus dat land, dat krijg je. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar in de uitvoering van die beloften verandert wel even wat. God was eerst van plan om zelf mee te gaan naar dat beloofde land. En nu zegt hij van, ja, nee, lijkt me toch beter van niet. Want als jullie in de toekomst telkens weer de fout ingaan, als jullie telkens weer de afspraken schenden die er zijn gemaakt, ja, dan zou ik jullie wel kunnen doden. Jullie zijn een onhandelbaar volk, dit gaat niet goed komen. Dus wat zal ik doen? Ik stuur wel een engel, mijn engel, met jullie mee. En die zal er wel voor zorgen dat het goed komt, namelijk dat jullie dat beloofde land krijgen. Hij zal jullie daar brengen, die engel. En als je tegen vijanden moet vechten, hij zal je helpen dat dat lukt. En dus je krijgt het beloofde land, de engel gaat mee, die zorgt ervoor, alleen ik zelf ga niet mee. En als de Israëlieten dat horen via Mozes, zijn ze helemaal ontdaan. En ze hadden ook kunnen denken van, oh ja, het is wel een redelijk voorstel van God, toch? Ja, we kunnen ons wel voorstellen, na alles wat er gebeurd is, dat hij niet meer zomaar makkelijk met ons mee kan gaan. Maar goed, we krijgen toch het beloofde land. Helemaal nog niet zo'n slechte deal. Laten we het maar doen. Maar dat is niet hoe ze reageren. Ze vinden het heel erg dat God niet mee wil gaan. Als hij niet meegaat, nou dan hoeft dat beloofde land van hen ook helemaal niet. En dat zeggen ze dus eigenlijk. Zonder God is dat beloofde land niks aan. Het lijkt ons afschuwelijk, hoe mooi die plek ook is. Als we ons dat voorstellen, dan zouden wij zeggen, zonder God is de hemel of de nieuwe aarde niks aan. Ook al is het een prachtige plek, maar zonder God hoef ik daar niet te zijn. Nou, en omdat de Israëlieten dat ook vinden, reageren ze met berouw en spijt. Er staat, niemand deed sieraden om. En ze doen allemaal hun sieraden af. Ze laten zien van, nou, er is op dit moment geen enkele reden voor feestelijkheid en voor franje, want God wil niet mee. Er is helemaal niks aan, valt niks te vieren, niks te laten zien. God had ook min of meer opgedragen dat ze dat zouden doen. Hij zei, doe je sieraden af, dan zal ik besluiten wat ik ga doen. Dus als ze hun sieraden afdoen, als ze met verdriet en berouw zich klein maken voor God, dan zal God zeg maar heroverwegen hoe het verder gaat. En dan kan het dus zijn dat God wordt geraakt door dat verdriet, door dat berouw. Dus het is belangrijk dat ze berouw tonen. En dat kunnen we ook wel ons voorstellen, denk ik. Laten we nog even die vergelijking maken met die man en die vrouw. Die man die vreemd gegaan is. En nou, dan is er echt iets tussen die man en die vrouw. Die afstand is zomaar niet overbrugd. Maar stel je voor dat die man echt in de praktijk laat zien, laat merken dat hij spijt heeft, dat hij heel veel spijt heeft. En die vrouw die voelt dat, dan kan dat voor die vrouw reden zijn om weer erover na te denken. Van ja, wil ik hem nog een kans geven misschien? Stel dat die man heel onverschillig is en zegt van, het is nou wel een keer klaar, dat gedoe tussen ons, we moeten nou maar eens gewoon weer samen verder. Ja, zo werkt dat niet, als die man niet laat zien dat hij er echt spijt van heeft. En voor God is dat ook van belang. Dat je berouw hebt, spijt hebt, verdriet hebt over wat je hem hebt aangedaan. En je ziet in dit verhaal ook dat het God raakt. Als je spijt hebt, dan raakt dat God. Ja, als je spijt hebt en je zegt tegen God, ja, ik heb het helemaal verknald. Ik ben weer de mist ingegaan. Ik heb u genegeerd af en toe, best wel vaak. Ik heb allemaal gouden kalfjes gemaakt waar ik eigenlijk op vertrouw. En u stond niet centraal in mijn leven. En ik heb weer die verkeerde dingen opgezocht of gedaan. En wat het dan ook is wat je hebt gedaan. Maar als je daar spijt van hebt, dan zie je, dan raakt dat God. Dat zie je wel vaker in de Bijbel. Berouw doet wat met God. Een bekend voorbeeld is Jona natuurlijk. Nineveh wordt aangekondigd, om jullie zonde zal die hele stad worden verwoest. En dan hebben ze berouw en dan raakt God. En dan zegt God, ja, ik geef jullie wel een nieuwe kans. Nou, dat is mooi. God geeft ons een nieuwe kans als we tot inkeer komen. Hier duurt het wel even voordat het uiteindelijk goed komt. Mozes gaat maar heen en weer tussen God en het volk, die ontmoetingstent en het volk. En op een gegeven moment vraagt hij ook gewoon rechtstreeks aan God, van God, hoe gaan we nou verder? En hij wil graag duidelijkheid. En dan vraagt God, heel mooi, moet ik misschien dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Wil je dat, dat ik zelf meega? Prachtige vraag om te stellen, toch? Ook voor u, voor jou, voor mij. Wil ik dat nou echt? Wil ik echt graag dat God meegaat? Is het me daar om te doen in het leven? Dat hij meegaat? En God dringt zich niet op van, je zal met mij gaan en in mij geloven. Nee, God vraagt het. Wil je dat ook? Wil je dat ik meega? En dan komt het prachtige antwoord van Mozes. Ja, als u zelf niet meegaat, laat ons dan gewoon niet verder trekken. Ja, als u niet meegaat, nou laat ons dan maar hier in deze woestijn blijven, in dit onherbergzame bergland blijven. Maar zonder u willen we niet in het land van melk en honing zijn. En liever met u hier in de woestijn, dan zonder u in dat prachtige land. En hier zie je iets van het meest pure geloof dat er is. Je komt dat wel eens hier en daar vaker in de Bijbel tegen, dat hele pure geloof. Ik denk dan ook aan Habakuk, het eind van het boek Habakuk, daar lees je dit. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn, geen rund meer binnen de omheining. Al heb je niks meer, al hou je niks meer over, al wordt er geen gebed verhoord. Toch, zegt Habakuk, zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. En dat is dat pure geloof. Ook al heb je niks, ook al levert het geloof je helemaal niks op. Al die godsdienstige dingen die je doet, al krijg je er niks voor. Toch hou ik vast aan God. Want God wil ons laten ontdekken dat hij zelf het waard is om voor te gaan. En niet alleen de dingen die je ook nog eens krijgt van hem. En hoe is dat bij jou, hoe is dat bij mij? Ga je voor God zelf? Of ga je voor de dingen waarvan je denkt dat God ze aan je geeft? Is God een middel om dingen te krijgen? God past ervoor om een middel te zijn. Zoals een vrouw niet wil trouwen met een man die alleen maar met haar wil vanwege die rijke pa. God wil geen middel zijn. Misschien dat hij daarom ook niet altijd precies alles geeft waar we om bidden. Dat is toch zo? Soms gebeurt dat, dan bid je God om iets en dan krijg je niet. En dan denk je, waarom nou niet? Maar stel je voor dat God ons alles zou geven waar we hem om bidden. Dan zou God voor ons veel sneller een middel zijn om te krijgen wat we graag willen hebben. En dan zou de kans groter zijn, denk ik, dat het ons niet meer gaat om hemzelf. En Mozes en zijn volk laten het zien hier. Het gaat ons om uzelf. Als u niet meegaat, nou, wij willen dan niet verder. En denk jij er ook zo over? Als God niet meegaat, nou, dan hoeft dat hele nieuwe jaar van mij ook niet. We weten niet wat het nieuwe jaar brengen gaat. Het kan een voorspoedig jaar worden. Het kan ook wel tegenvallen. Het kan de goede kant op gaan met corona. Ook wat dat betreft kan het tegenvallen. Hoe dan ook, als ik het nieuwe jaar maar niet hoef te gaan zonder God. Dat is waar het om gaat. En dat is wel belangrijk. Want je kan God ook zomaar zien als een soort van reisverzekering. Je wil graag een beetje heelhuids door het leven komen en goed aankomen. En daarvoor heb je dan een verzekering afgesloten. God als reisverzekering. Of je kunt God zien als een levensverzekering. Ooit heb je een keer een levensverzekering afgesloten. En die ligt ergens in een la. En je kijkt er verder ook niet naar om. En je leeft je leven gewoon verder. Maar je rekent er wel op dat er wordt uitgekeerd als je sterft. Of je ziet God als een soort probleemoplosser. In principe kan je zonder God. Maar als er problemen komen, nou dan moet hij er wel even bij komen om het op te lossen. God wil dat niet zijn. Niet een soort reisverzekering, levensverzekering, probleemoplosser. Dat is niet, hij wil niet een middel zijn voor ons om iets te krijgen. Het moet ons gaan om hemzelf. En waarom zou je dat dan willen? Waarom zou je dat dan willen dat hij zelf meegaat? Waarom wil je zo graag hemzelf? En waarom is hij zo geweldig dat je niet zonder hem wilt? En als je verliefd bent op iemand, is dat niet zo'n moeilijke vraag. Ja, ik vind diegene gewoon geweldig. Maar God kan je niet zien. Waarom is God dan zo geweldig? Nou, en dat gaat bij mensen op heel verschillende manieren. Dat ontdekken dat God geweldig is. Sommigen moeten daarvoor in hun leven eerst onderuit gaan. Om dan te merken wie God is en hoe geweldig hij is. Anderen die merken op een gegeven moment dat het leven zo leeg is zonder God. Die krijgen van alles, doen van alles en die zeggen op een gegeven moment, is dit nou alles? En gaan dan op zoek naar meer, naar God. En bij veel mensen, en zeker bij christenen, is het vaak zo dat je geleidelijk aan onder de indruk komt van God. Je moet er tijd in steken, je moet er moeite voor doen, moeite om hem te leren kennen. En dan ga je hem ook op waarde schatten. Als je de Bijbel steeds beter leert kennen, dan zie je het al hoe geweldig hij is. En neem nou alleen al het boek Exodus. God die dat volk in Egypte ziet in slavernij en het raakt hem en hij zegt, ik wil ze bevrijden. En dan gaat hij ook een band met ze aan en hij noemt dat een verbond. Hij wil met ze omgaan. En dan elke keer gaat het weer fout en dan klagen ze weer en dan mopperen ze weer. En elke keer blijft hij maar weer ze opzoeken en dan blijft hij maar voor ze gaan. Want hij wil zo graag met ze verder. Hij wil niks liever dan dat, uit liefde. Uit liefde voor dat volk. En zo is God. En als je dan kijkt naar de Heer Jezus, het Nieuwe Testament. Dan kom je toch nog veel meer onder de indruk van God, van zijn trouw, van zijn vasthoudendheid, dat hij met mensen verder wil, omdat hij van ze houdt. En door de Heer Jezus neemt hij het kwaad op zich, omdat hij het kwaad bij ons weg wil halen, omdat hij wil dat het goed komt, dat de verhouding weer goed komt. En wat gaat God ver om het weer goed te krijgen? Dat is God. En de Heer Jezus is de uitgestrekte hand van God. God strekt zijn hand maar uit naar mensen, omdat hij zo graag met ons verder wil gaan en ons wil redden. Ongekend hoe God is. En als je zo God leert kennen en steeds met hem bezig bent, dan zeg je toch, zonder hem wil ik niet verder. En misschien is dat bij jou op de achtergrond geraakt. Dat kan zomaar gebeuren. En ga dan weer terug naar God. Het goede nieuws is dat God heel graag verder wil met ons. In hoofdstuk 33 en 32 ook al, van Exodus. Daarin speelt Mozes een hele grote rol als mediator, als middelaar. En voor ons is de Heer Jezus de grote mediator, de grote middelaar. Hij neemt het voor ons op. En dankzij hem wil God toch elke keer weer met ons meegaan. Ook het nieuwe jaar in. Er zijn vast wel mensen die dit nu horen en die weten hoe moeilijk het is om iemand een nieuwe kans te geven. Als iemand je echt pijn heeft gedaan, als iemand je op het hart heeft getrapt, als iemand je heeft gekwetst, wat is het dan moeilijk om toch weer je te geven aan zo iemand? En God vindt het ook niet makkelijk. Steeds weer wordt hij gekwetst. En om dan altijd maar weer met ons verder te gaan. Dat merk je in dit hoofdstuk. Dat is voor God ook niet makkelijk. Maar hij doet het wel steeds weer. Dankzij de Heer Jezus, de mediator, de middelaar, gaat hij met ons verder. Hij gaat mee, ook het komende jaar. En als hij zelf meegaat, ja, dan geeft hij je ook van alles. Hij geeft je ook meer dan je zelf soms in de gaten hebt. Hij geeft zijn zegen, hij zorgt ervoor dat dingen lukken, hij zorgt ervoor dat je van betekenis bent, hij geeft mensen om je heen, hij geeft heel veel. Maar daar gaat het toch niet om? Het gaat ons toch om hemzelf? En als hij zelf meegaat, dan heb je het beste, het mooiste dat je je kan wensen. Amen. Gaan luisteren naar het lied De Kracht van Uw Liefde, opwekking 488. Zullen we danken en bidden samen. Heere God, dank u wel dat u zelf met ons wil meegaan. U hebt er ook alles voor over. U geeft het niet zomaar op. Nee, u geeft alles wat u hebt. Dank u wel dat u zo bent. Dat u niets liever wilt dan in dit nieuwe jaar meegaan met ons. We danken voor de mediator, de middelaar, Jezus Christus. Dat hij alles goed heeft gemaakt en dat hij het steeds voor ons opneemt, zodat we met u verder kunnen gaan het leven door. Geef ons steeds berouw als het misgaat. Want inderdaad hebben wij die gouden kalfjes waar we soms op vertrouwen. En zetten we u op de achtergrond af en toe en doen we dingen waar we ver van weg zouden moeten blijven. Vergeef ons, geef ons ook elke keer weer spijt. En dank u wel dat we zien in de Bijbel ook dat het u raakt als we berouw, als we spijt hebben. En dat u dan weer genadig bent. Leer ons om ons telkens klein te maken voor u. We danken u voor al die goede dingen die u ons ook geeft, de zegen die u geeft, gebeden die u verhoort. Dank u wel dat zo is, dat u daarin ook ons rijk maakt. En geef dat we dat nooit verwarren met uzelf, dat we zicht hebben en houden op uzelf. En dat we dat af en toe ook even weer scherp zetten voor onszelf. Waar is het om te doen? En geef dan dat altijd weer, ook in het nieuwe jaar, wij bij u uitkomen. Dat we met u willen leven, omdat u zelf geweldig bent, omdat we u niet kunnen en willen missen. Zegent u ons het komend jaar. Zegen ons in ons persoonlijk leven. U weet wat ons bezighoudt, waar we naar uitkijken. Misschien mooie dingen waar we naar uitkijken. Misschien zien we ook wel moeilijke dingen voor ons. Maar helpt u ons. Geef ons moed. Geef ons moed juist omdat we weten dat u zelf meegaat. Zegen ons als gemeente. Geef dat we als gemeente een goed nieuw jaar mogen hebben. Juist hierom, omdat we samen u zoeken en samen ervan genieten dat u meegaat. En samen beleven hoe goed dat is. Help ons om gemeente te zijn in deze moeilijke tijd. Help de kerkraad om te doen wat nodig is in deze verwarrende tijd. We bidden voor ons land. Er is veel onrust, onzekerheid, polarisatie. En er wordt geroepen om een lange termijnvisie, ook over corona en ook op andere vlakken. Er spelen zoveel dingen. Heere God, geef wijsheid aan de overheid. We hebben bijna een nieuw kabinet. Dank u wel dat het gelukt is om een akkoord te bereiken. En geef wijsheid aan de mensen die namens het nieuwe kabinet weer zullen gaan regeren. Geef ook wijsheid aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Geef wijsheid aan regionale en plaatselijke overheden. Zegen hen ook in hun werk. Geef wat nodig is. We bidden voor de wereld waarin we leven. Wat een problemen zijn er ook op wereldschaal. Mensen die in slavernij leven, vastzitten, die op de vlucht zijn. Mensen kunnen in zulke moeilijke situaties terechtkomen. Heer, ontfermt u zich over ieder in nood. Helpt u en redt u. En zegen mensen die waar dan ook zich inzetten om mensen te helpen die in nood zijn. Die zich inzetten voor rechtvaardigheid. Heere God, dank u wel dat we met u mogen leven. Geeft u ons een goede dag verder en verhoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. Ja, dan wil ik even nog aandacht vragen voor de collecte. Je kunt je gift geven op de bekende manieren via de betaalmogelijkheid die je via de wijkapp hebt gekregen of gewoon door geld over te maken. En op die manier kun je in de collecte meedoen. En we zullen met elkaar nu ons laatste lied beluisteren en naar luisteren of wellicht meezingen. En dat is het lied Lopen op het Water.
En ik twijfel niet. diepste zee is vol genade, uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan valt u niet, want uw trouw.
We mogen Gods zegen nu nog ontvangen. De Heer zegent u en de Heer behoedt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u en ook jou vrede. Amen.